Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En zingen wij van de hoop die ook Gods schepping heeft, namelijk het tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 72. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 8 vers 17 en tot en met 25, wat ook de stof van onze overdenking is. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen Psalm 145 en daarvan het eerste vers. O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer, ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen, de Heere is groot, al het schepsel moet hem prijzen. Zijn grootheid spreekt het kloeks begrip te boven, laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Dat zingen wij naar Romeinen 8. Vers 17 tot en met 25 en de belijdenis des geloofs.
En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zijn zegen. Heren, wij leven nog. En wij leven in deze gebroken bedeling. Waar de aarde doornen en distelen voortbrengt. Waar wij ons allen ook aan bezeren. En wij ondervinden dat, als het goed is, dagelijks. En daarom neem alle onverschilligheid van ons weg, opdat wij het daadwerkelijk ook zullen ondervinden dat we gevallen Adams kinderen zijn. En Heere, we ondervinden ook uw langmoedigheid, als het goed is. En geef dat ook te beleven, dat gij deze aarde nog draagt, en onderhoud door uw goddelijke voorzienigheid. Deze aarde die ook zucht, omdat zij ook aan de ijdelheid onderworpen is. En dat niet gewillig, maar om diens wil die dat veroorzaakt heeft, en dat zijn wij. Dat zijn wij mensenkinderen, want u hebt gezegd na de val in Adam dat de aarde vervloekt zal zijn, om uwentwil. En heren, nu een tijd van droogte achter de rug hebben, en dat allemaal ook ondervonden hebben, en wat ook voortdurend dagelijks nieuws is geweest, waar iedereen over praat, bidden we u om de waarachtige verootmoediging, nu gij weer regen hebt gegeven in de achterliggende week. Wat een wonder. En heren, zou u dat ook de komende week nog willen schenken. Want de aarde roept erom. En geef dat wij daaronder verootmoedigd mogen worden. Als we letten op de zonden van land en volk, maar ook van de kerk, ja van ons persoonlijk leven. O Heere, dan bent u zo langmoedig. En wij bidden u, geef toch dat die langmoedigheid ons tot bekering zal leiden. En tot verootmoediging voor uw aangezicht. Opdat wij in stof en as terecht mogen komen. Dat we met de Ninaviten ons zouden bekeren tot u. Zouden roepen tot u. En dat we het wonder mogen beleven. Wat de Ninaviten ook mochten beleven. En hij deed het niet. Dat wil zeggen het oordeel dat aangekondigd was om de stad om te keren, hij deed het niet. Hij nam nog geen einde met ons land en met ons volk en met de kerk en met ons persoonlijk, omdat er nog mensen bekeerd moeten worden, ook onder ons. En wij bidden u, geef toch dat wij ook vanuit de prediking het zuchten van het schepsel mogen horen. En dat wij ook leren op de school van de genade het zuchten der gelovigen na te stamelen. En dat wij ook iets daarvan mogen kennen, van dat uitzien naar de belofte, de vervulling van de belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat gij zelf terug zult komen op de wolken des hemels, Heere Jezus. En dat dan het eindoordeel zal plaatsvinden, dat deze aarde geoordeeld zal worden met haar inwoners door vuur, en dat uw volk en kinderen dan behouden zullen worden als door vuur, en dat alles wat herinnert aan de zonde weggebrand zal worden, en dat het waar zal worden wat uw woord ook zegt, en zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat er geen oorlogen meer zijn en geen hongersnoden meer zijn en geen felle branden meer zijn en geen ziekte. Dat er geen graven meer gedolven zullen worden en dat er een volk op aarde mag zijn dat eeuwig, eeuwig u zal prijzen. En dat het ook niet meer mogelijk is dat de mens nog ten val gebracht kan worden door de duivel. Omdat de duivel en al zijn aanhangers in de eeuwige poel die dat brand van vuur en zilver is geworpen. Met het deksel erbovenop. En dat uw volk en kinderen eeuwig bij de Heere mogen zijn. Want dat zal waar worden wat Paulus zegt. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Heere, het zijn hier nog maar korte momenten in het leven van uw volk en kinderen, dat ze die gevoelige gemeenschap met u mogen beoefenen en mogen ervaren. Maar komt er dikwijls veel tussen. Veel tussen van onszelf, van de zonde, van de ongerechtigheden. En vergeef ons toch en bekeer ons toch, o Heere. En geef toch de tere vrezen des Heeren. Dat wij leren wat het is om een pelgrim te zijn, om onderweg te zijn, om in tenten te wonen. Dat we voortdurend bereid zijn, wat apostel Paulus ook zegt, zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt, wij een gebouw bij God in de hemel hebben. En Heere, dan bidden we u of gij u wilt ontfermen over hen die nog onbekeerd zijn in ons midden. Wilt gij ze toch te sterk worden en hun ogen toch openen voor de vergankelijkheid van dit leven en de betrekkelijkheid van de aardse dingen. En dat zij hun vreugde toch niet zullen zoeken in de dingen van deze wereld. Dat ze niet de begeerte navolgen van hun boze hart. O Heere, bekeer ze toch tot u, de levende God. En stort de liefde Gods uit in hun harten. Omdat ze bedorven zullen worden voor de wereld. En dat ze u, de Heere, gaan zoeken. U, de Heere, gaan bedoelen. En wij bidden u dat voor degenen die bekommerd zijn in ons midden. Die daar op zoek zijn naar u, Heere. Dat gij toch waar zult maken. Wat in uw eigen woord ook staat. Die mij zoekt. Die zal mij vinden. Want dat is toch een werk van u als ons de rust opgezegd is. En als we u, de Heere, gaan zoeken met ingespannen krachten en de middelen vlijtig waarnemen om u, de Heere, te mogen leren kennen, te mogen zoeken. Zou u dat roepen tot de hemel willen beantwoorden en willen komen in hun harten en uzelf wegschenken aan zulk een, zodat zij ook iets van de blijdschap mogen ervaren, van de hoop, de levende hoop die gij werkt in de wedergeboorte, wedergeboren tot een levende hoop. De hoop waar ook sprake van is in onze tekst. De dingen die men niet ziet. Ach Heere, geef toch dat we het mogen verstaan. De dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Wij bidden u of gij daartoe al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. Sterk uw gade getrouwe dienstknechten, dat ze trouw mogen zijn op de posten waar gij ze gesteld hebt, hier in ons vaderland, maar ook daarbuiten. En wij bidden u in het bijzonder voor het Joodse volk, of gij u wilt ontfermen over haar en wilt denken aan uw belofte, opdat zij tot de erkenning van u, o Heere Jezus, mogen komen. We bidden u voor uw verdrukte en uw vervolgde kerk. Bemoedig ze toch. En dat zij de toepassing van uw belofte mogen ervaren. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding deze wereld. We bidden u of gij met onze overheden wil zijn. Sterk onze burgemeester ook in zijn omstandigheden. En troost hem in zijn droefheid. We bidden u of gij met onze overheid wil zijn en haar wil zegenen ons ten goede in deze wereld. We bidden u, Heere, ontfermt u zich over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. En doe ons toch de voetstappen van de komende Christus horen en bereid ons toch voor op zijn komst. Want alles is toch van zijn plek als we letten op wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Het zijn allemaal roepstemmen, het zijn allemaal signalen. Hij komt om de wereld, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Och, dat we er toch voor klaargemaakt mogen worden. Dat we een bruiloftskleed mogen ontvangen van u. Opdat als u straks in die zaal zult komen en alle genodigden zult overzien, dat wij niet bevonden zullen worden als die man zonder bruiloftskleed. En die hoogmoedig was en die zijn eigen godsdienstige jas wilde aanhouden en niet uitgekleed wilde worden, nooit naakt voor God geworden in de beleving ook voor God, om bekleed te worden met de gerechtigheid van Christus. Heere, bekleed ons dan met de klederen uws heils, opdat wij niet naakt bevonden zullen worden, maar bedekt zullen zijn met de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat bidden wij u alles om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 29... vers 1, aardse machten, looft den Heer, geeft den Heer sterkt en eer. En het vierde vers, zeer een stem verbaast natuur, houdt uit bergen vlammend vuur. En het vijfde vers, zeer een stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. 1, 4 en 5. van 29 en de Heere zegen u en uw gaven. Thank you. En zingen wij straks na het amen van de prediking het 8e vers van Psalm 17. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Het 8e vers van Psalm 17 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, misschien zijn er onder jullie wel weg geweest en in een streek geweest waar bergen waren. En heb je misschien ook wel een berg beklommen en ga je die misschien nog wel beklimmen. Maar in Romeinen 8 doet Paulus dat ook. Niet letterlijk, maar in de figuurlijke zin. In Romeinen 8 dan beklimt Paulus eigenlijk twee bergtoppen op. De ene bergtop, dat is Romeinen 8, de versen 1 tot en met 16. En de tweede bergtop, dat is Romeinen 8 vanaf vers 25 tot het einde. En als hij op die bergtoppen komt, dan komt hij op de toppen des geloofs. Als wij dan Paulus op de top van de eerste berg horen roepen, zo is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan komt hij op de hoogte des geloofs. Nee, dat zijn niet alle mensen, maar dat zijn degenen die hieraan gekenmerkt worden. Dat zijn de mensen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En op die top, dan zegt hij ook, en dan wil hij Gods kinderen bemoedigen, dat die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die andere top, die hij dan gaat beklimmen aan het eind van Romeinen 8, daar zegt hij op een gegeven moment, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. U kent dat bekende zegenlied wel waarmee Romeinen 8 eindigt. Maar tussen die twee bergen, wat bevindt zich tussen die twee bergen, jongens en meisjes? Ja, daar bevindt zich een dal. Kijk, en Paulus die gaat van de ene berg het dal in, om straks dan naar die andere berg te gaan, die tweede berg. En dan bevindt hij zich in het dal van het lijden. Want dat is nu aan de orde. Want hij weet ook wel wat de realiteit is. De realiteit van Gods kinderen. En dan gaat hij als het ware naast die Romeinen zitten. Want het valt telkens op dat hij dan ook het woordje wij gebruikt. Hij betrekt zichzelf er telkens bij in. En dan wil hij die lijdende Romeinen, die christenen, wil hij bemoedigen. Met een heerlijk toekomstperspectief. En daar willen we dan ook bij stilstaan vanuit de versen 17 tot en met 25. En we schrijven boven de prediking de verwachting van Gods heerlijkheid te midden van het lijden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de troost voor Gods kinderen. Ten tweede het uitzien van het schepsel. En ten derde de verwachting van de gelovigen. De verwachting dus van Gods heerlijkheid te midden van het lijden. De troost voor Gods kinderen. En die vinden we in de versen 17 en 18. En het uitzien van het schepsel. En die vinden we in de versen 19 tot en met 22. En de verwachting van de gelovigen. En dat zijn de versen 23 tot en met 25. Als we meelezen, gemeente, in vers 17, dan zien wij dat de tekst begint met indien wij kinderen zijn. En zoals we de vorige keer ook gezegd hebben, het gaat hier om de kinderen van God. En dan moet u niet onder het luisteren denken, oh, dan word ik buitengesloten, dan hoef ik niet meer te luisteren. Dat is echt de bedoeling niet. Maar de bedoeling is dat u jaloers wordt op het volk van God. En dat u voelt wat u mist. Ja, dat kan de Heilige Geest u alleen laten voelen, gemeente. Dat mag ook een gebed zijn in uw hart. Dat is ook mijn bede. Of de Heilige Geest u dat wil geven. Dat u dat gemis gaat voelen. En blijf daarom ook luisteren. En ook wanneer wij bekommerd zijn dat we ons niet nog durven scharen onder het volk van God, maar dat wij wel een hartelijke begeerte hebben om een kind van God te mogen worden. Maar ook de kinderen Gods in ons midden. En indien wij kinderen zijn. De vorige keer toen heb ik gezegd dat het hier gaat om aangenomen kinderen. Zoals een kind geadopteerd wordt. Wat ontzettend veel geld kost voor adoptieouders. Zo heeft Christus de prijs neergelegd om die kinderen Gods ook daadwerkelijk op te nemen in het grote huisgezin van God. En de vorige keer heb ik gezegd dat er twee dingen zijn waartoe God aangedreven wordt. Dat is allereerst Gods eeuwige ontferming, maar ook Gods recht. En dan zien we in het Oude Testament daar een prachtig voorbeeld van. Ik heb toen gewezen op dat Mozes aangenomen wordt als kind. De dochter van Farao die ontfermt zich over Mozes. En denk ook aan Ezekiel 16. Ik zag u vertreden in uw geboortebloed. Maar ook het juridische element vinden we terug in de nieuwtestamentische achtergrond. Denk aan het voorbeeld dat ik genoemd heb van Julius Caesar, die Augustus zijn generaal aanneemt om een opvolger te hebben. En dat moest juridisch vastgelegd worden. En zo is het ook met Gods kinderen. Gods kinderen kunnen niet zomaar aangenomen worden in dat huisgezin Gods. Dat kan alleen wanneer aan het recht van God voldaan wordt. Namelijk door het sterven van Christus. Maar nu vervolgt de tekst. Zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En dat is ook in het gewone dagelijkse leven zo, dat als een kind geadopteerd wordt, dat hij ook echt een wettig kind is. En dat als de adoptieouders sterven en er zou ook nog een natuurlijk kind zijn in het gezin, dat hij niet minder dan het natuurlijke kind erft als de ouders sterven. En zo mag hier ook de apostel Paulus Gods kinderen wijzen op dat grote voorrecht dat zij een erfgenaam geworden zijn. Een erfenis kun je nu eenmaal niet verdienen. Een erfenis dat valt als het ware in je schoot. En zo is het ook met Gods kinderen. Mede erfgenamen van Christus. Waar bestaat die erfenis uit, zegt iemand, dominee? Nou, die erfenis die bestaat uit de hemelse goederen. Dat zijn geen aardse goederen, maar dat zijn hemelse goederen. Ja, ten diepste is dat God zelf gemeend. Een erfgenaam van God staat er in onze tekst. Dus dat ook God je deel wordt, ja, volmaakt je deel wordt. Maar aan dat kindschap verbindt Paulus consequenties. En wat zijn dat voor consequenties? Nu, dat vat hij samen met het woordje lijden. Staat in de tekst: zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus wat gaat Paulus doen? Paulus die is een realist. Die weet ook dat iedere ware christen, als hij door dit jammerdal heen trekt als een pelgrim, lijden moet. En dan gaat het hier niet om het lijden in zijn algemeenheid, wat alle mensen meemaken. Alle mensen worden wel eens ziek. En alle mensen moeten een keer iemand wegdragen naar het kerkhof. En alle mensen maken teleurstellingen mee. Maar het gaat hier om het bijzondere lijden, wat ook tegelijkertijd een toets is voor het echte geestelijke leven, namelijk het lijden omwille van de naam van Christus. Omdat ze Christus lief hebben. En Paulus die wist dat uit eigen ondervinding. En toen de Heere immers Paulus bekeerde, zei hij tegen Ananias: en ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijns naams wil. Dat is wat. Ik zal hem dat tonen, ik zal hem dat laten zien. En dat is al een voorrecht als je dat mag zien. Dat je ogen daarvoor geopend worden, zodat je de conclusie mag trekken. En dit vindt nu plaats, omdat ik Christus lief heb. Daarom moet ik dit lijden ondergaan. En dat begon ook al in de gemeente van Rome zich af te tekenen. Want al direct vanaf het begin moesten de eerste christenen al vervolging en spot meemaken. Onder de christenen waren vooral slaven. En deze slaven die waren natuurlijk in dienst van een meester. En één keer per jaar, jongens en meisjes, moest je op zijn minst een wierooktakje gaan roken voor de keizer. Je mocht echt wel een andere godsdienst aanhangen. Er was een zekere mate van vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk. Maar één keer per jaar was iedereen verplicht om zo'n takje te roken. Nou ja, kijk toch, dat doe je dan toch gewoon, zo'n wierooktakje eventjes aansteken. Wat geeft dat? Ja, ik geloof toch niet in die keizer en dat is toch allemaal bijgeloof. Maar nee, dat is nou juist het punt waar het op aankomt. Als iemand de Heere vreest, dan doet hij dat niet. Kijk, en dan moet hij lijden. Oh nee, doe je dat niet, dan zul je het ondervinden. En wij weten wat de eerste christenen meegemaakt hebben. Dat zij voor de leeuwen werden geworpen. En dat zij tot vermaak van het volk in arena's moesten lijden. En dat zij in een economische boycott terechtkwamen, in een isolement en dat ze vervolgd werden, bespot werden. Denk aan keizer Nero, dat hij zelf de stad Rome in brand steekt en vervolgens de christenen de schuld geeft. Dat lijden is al de eeuwen doorgegaan. Ik was afgelopen maandag in het stadje Doornik, waar Guido de Bre gevangen genomen is. Maandenlang werd hij echt gepest. Elke dag of elke week kwamen er weer verschillende soorten mensen om hem over te halen, zijn belijdenis af te zweren. Dan werd er een professor gestuurd en dan werd er een lichtzinnige vrouw gestuurd om hem te verleiden. En dan werd geprobeerd om hem dronken te voeren. Maar hij hield vast aan die belijdenis. En toen werd hij afgevoerd naar Valenciennes. En daar moest hij een grote trap beklimmen, jongens en meisjes. En onderaan die trap, daar stond de beul. En op die trap ging hij voor duizenden mensen een preek houden. En dan riep hij de kerk op om 1. Gehoorzaam te blijven aan Philips II. Zich te onderwerpen aan de koning. En 2. Hun belijdenis vast te houden. En toen hij die preek had gehouden, schopte de beul de trap onder hem vandaan. En moest hij aan de galg sterven. Lijden. Ja, zo grof gaat het misschien bij ons nog niet eraan toe. Maar toch, wanneer de keuze der liefde in je hart wordt gewerkt, jonge mensen, dan zul jij dat ook merken bij je leeftijdsgenoten. Dat ze je toch anders gaan benaderen. En dat zij op een bepaalde manier met je om zullen gaan. En als u tot bekering komt, dat uw man, als het in zijn vlees valt, dat uw man zal zeggen, ja, maar zo heb ik je niet getrouwd hoor. Of dat je vrouw dat zal zeggen tegen je. Dat je in je eigen familie soms ook tegenstand voelt. Of op het werk. Dat je, ja, als je in de kantine zit, Dat zij wel duidelijk laten voelen dat je toch niet kunt deelnemen aan dat gesprek waar zij het over hebben. En soms dan wordt iemand gestalkt, net als Daniel, die voortdurend in de gaten werd gehouden dat zijn vrienden of dat zijn collega's hem konden betrappen op een fout om hem aan te brengen. En wat denk je van de duivel? De duivel die is het speciaal gemunt op Gods kinderen. Om Gods kinderen een hak te zetten. Soms als een engel des lichts. Om je te verzoeken en te verleiden. Maar ook wel als een brullende, briesende leeuw. En hij heeft daar de wereld in mee. Lijden gemeend. Maar, zegt Paulus, ik wil er wat tegenover plaatsen. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan gebruikt Paulus een heel belangrijk woord. Namelijk het woordje openbaring. Een openbaring is iets wat je niet ziet. Dus die heerlijkheid die geopenbaard zal worden als een soort tegenwicht. Tegen het lijden. Ja, die zie je niet. Die zien die christenen niet. Die zien Gods kinderen niet. Maar die zal aan hen geopenbaard worden. Geopenbaard, jongens en meisjes. Dat betekent dan zal opeens het gordijn openschuiven. Pas kreeg een van onze kleinkinderen een nieuwe fiets. Maar ze mocht hem niet zien. Totdat ze jarig was. En als dan die fiets verstopt is achter een gordijn. Dan wordt die fiets of die gordijn opengeschoven om die fiets te zien. Dan is dat een openbaring. Dan is dat iets wat je zo graag wil zien. Maar wat je nu nog niet ziet. Kijk, en dan gaat het hier over iets heel groots. Namelijk over de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En wat houdt dat in? De heerlijkheid Gods, geliefde gemeente. Dat is de openbaring van de levende God. Wie God is. De heerlijkheid Gods, dat is de glans van God. Dat is de grootheid van God. Dat zijn de deugden van God. En dat God die deugden laat zien in al zijn volmaaktheid. Bijvoorbeeld de deugd van zijn wijsheid. Hoe hij alles uitgedacht heeft, al van eeuwigheid. Niet alleen als het gaat om de schepping en de onderhouding en de godsregering. Maar vooral als het gaat om het zalig worden van een arm en een verloren zondaar. En dat niet ten koste van zijn heilig recht, maar juist tot verheerlijking van zijn heilig recht. De deugd van zijn goedheid, dat hij oneindig goed is, door mij dag en dag te dragen en te sparen op de armen van zijn eeuwige langmoedigheid en te verdragen, hè, te verdragen wie ik ben, in mijn natuurstaat, in mijn vijandschap, te verdragen. Kind van God, denk eens terug aan uw eertijds, toen u onbekeerd was. En dat u zonder God en zonder hoop leefde. Wat heeft God u toch verdragen en gedragen. Tot op het moment dat hij u arresteerde en stilzette en bekeerde tot hem de levende God. Wat is de Heere toch goed geweest voor u in al die jaren. En de rechtvaardigheid van God. Dat hij de zonde niet ongestraft zal laten, maar dat hij ze gestraft heeft in het bittere lijden van zijn lieve zoon. En ik denk aan de alomtegenwoordigheid van God. Wat kan dat een geweldige troost zijn voor Gods kinderen wanneer ze in duisternis verkeren en geen licht hebben. Dat hij alomtegenwoordig is, dat hij ook toch in de duisternis is. De dichter van Psalm 139 die zegt, bed ik mij in de hel, zie ook, daar zijt gij. En dan de alwetendheid van God. Dat je, als je niet meer bidden kunt, dat je kunt volstaan door een zucht en een kreun en te zeggen, Heere, gij weet het. De heerlijkheid van God, die aan mij geopenbaard zal worden, de almacht van God. Kijk, en die heerlijkheid, die wordt reeds in beginsel geopenbaard wanneer een zondaar door God bekeerd wordt. Dan wordt die heerlijkheid hier in zijn hart geopenbaard. Namelijk door de inwoning van de Heilige Geest. En daarom krijgt hij ook een betrekking op de volle heerlijkheid. Een verlangen naar die volle heerlijkheid. En juist in het lijden. Nee, dat is maar geen zoethoudertje. Zoals de communisten dat zeggen met betrekking tot het christendom. Die zeggen dat is een zoethoudertje. Om die arme tobbers, die leiders, die christenen een klein beetje zoet te houden met de hemel. Nee, dat is geen zoethouder, gemeente. Dat is een geloofzaak. Dat is een zaak van hoop. Van een levende hoop. Die zij verwachten. Die heerlijkheid Gods. En zij weten ook waar die heerlijkheid is. Die is in de hemel. En die is verenigd in een persoon. Namelijk in de persoon van Christus. Christus wordt in Gods woord de heerlijkheid Gods genoemd. Johannes die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene zoon des vaders. Vol van genade en vol van waarheid. En dan gaan ze in beginsel iets van zien. Want kom, laten we eens gaan naar de velden van Efrata. Wat lezen we daar? En de heerlijkheid des Heren, die verscheen aan die herders. Die omsingelde hen. Voor een ogenblikje was het eventjes een hemel op aarde voor die herders. En mochten ze de kracht van het woord ervaren. En dat deed hen uitgaan om de heerlijkheid Gods te zien, namelijk in de stal van Bethlehem. En wat geeft dat, gemeente? Dat geeft aanbidding. Aanbidding. Maar dat geeft ook een gespannen verwachting. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het uitzien van het schepsel. En dan komen we dus nu aan de versen 19 en tot en met 22 toe. Want het valt niet altijd mee wanneer een christen lijden moet meemaken. Want dat lijden, dat voel je wel aan je lichaam. Als iemand zweepslagen krijgt of ziet een brullende leeuw op hem afkomen in de dagen van Nero. Ja, dan ziet hij dat wel en dan ondervindt hij dat wel. In een vunze gevangenis moet zitten zoals Guido de Bray. Of dat je spot moet meemaken of dat je niet meetelt in de groep. Ja, dan ervaar je dat wel aan de lijf. Kijk, en daarom geeft Paulus een teken. En wat voor een teken is dat? Nou, dat is het teken van het zuchten. Het zuchten is een belangrijk woord in Romeinen 8. En wij treffen een drieërlei zuchten aan in Romeinen 8. Het eerste zuchten, dat is het zuchten van het schepsel. En het tweede zuchten, dat is het zuchten van de gelovigen. En het derde zuchten, dat is het zuchten van de geest. Dat laatste, dat laten we nu met rust. Daar willen we volgende week wel even een welzijn over preken. Wij willen dus ons concentreren op het zuchten van het schepsel en het zuchten van de ware gelovigen. Dan gaan we naar dat zuchten kijken. Wat is dat voor een woord? Wat betekent dat eigenlijk als er staat in vers 19, want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van het dienstbereid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. Nou, gemeente, met het schepsel, daar wordt alles mee bedoeld wat wij zien om ons heen. Daar wordt de aarde mee bedoeld en de hemel, de zon, de maan, de sterren, de dieren, de planten. En daar wordt van gezegd dat zij zuchten. Hebben u het gehoord? De laatste week. Het zuchten van het schepsel. Het zuchten, dat kun je op twee manieren uitleggen. Wij kennen het woord zuchten als dat je zucht ergens onder. Dat je ja, zegt van, oh wat is dit toch moeilijk en verdrietig. En je geeft een grote diepe zucht van verdriet en van pijn. Maar we kennen ook het zuchten dat je ergens naar verlangt, naar je rijk als het naar uitziet. Hij slaakt een zucht van verlangen. Kijk, en die beide betekenissen, die bevinden zich ook in dit woord zucht. En laten we daar eens bij stilstaan als we letten op het schepsel. Eerst maar die eerste betekenis. Als je kijkt naar het schepsel, naar de hemel, de aarde, dan zucht het schepsel. En dan zegt Paulus dat zij dat niet gewillig doet. Maar dat zij dat doet om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Dus Paulus wijst een schuldige aan en dat ben ik. En dat bent u gemeend, zijn wij. Wij hebben er een puinhoop van gemaakt. Het is onze schuld dat het wekenlang zo droog is geweest hier in Nederland. Dat kan dit mondje makkelijk zeggen hoor. Dat realiseer ik me direct als ik dat zeg. Dat moet je beleven. Dat het onze schuld is. Jongens en meisjes, misschien ben je wel in de dierentuin geweest in de vakantie. Dan is dat leuk natuurlijk om zo langs die kooi in te lopen. Maar weet je dat zo'n tijger zucht naar de bevrijding? Ja, hij wil natuurlijk de natuur in. Nee. Hij zucht naar de volle openbaring van de kinderen Gods, zegt de apostel Paulus. Hij zucht naar de volmaaktheid. Dat dier dat is niet geschapen om vlees te eten. Dat dier is geschapen om gewoon gras te eten. Zo heeft God alle dieren geschapen. Ze zuchten naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En daarom zuchten ze onder de moeite die de dieren, de planten, de aarde, de hemel moeten meemaken. Heb u het gehoord? Paulus die zegt, dat is een teken voor u, kinderen Gods. Dat er een andere tijd zal aanbreken. Kijk, wij zijn mensen van het vooruitgangsgeloof. En zeker hier in het Westen. Alles moet beter. De techniek moet beter. De medische mogelijkheden moeten kwalitatiever gaan verbeterd worden. Er moeten meer mogelijkheden zijn. We moeten het klimaat zien te beheersen. Dat vooruitgangsgeloof. Maar elke keer botsen we weer tegen onverwachte rampen aan. En dan kunnen we ze niet in de hand krijgen. Denk aan de branden in Griekenland en in Californië. En denk aan de waterstromen in Zuid-Frankrijk. En elke keer dan kom je dat weer tegen. Dat er natuurrampen plaatsvinden, dat de mens gewoon alles in elkaar ziet storten. Wat hij opgebouwd heeft. En dan voel je toch. En dat deze aarde en deze hemel onderworpen is aan de ijdelheid. Het is alles zo leeg. Dan kun je een prachtig splinternieuwe bungalow gebouwd hebben. En als die dan in één keer zo in de aarde zakt door een aardbeving. Dan zeg je, jongen, het is onderworpen aan de leegheid. Aan de ijdelheid. En toch staat er in vers 19 dat zij dat met een opgestoken hoofd doet. Want het schepsel als met opgestoken hoofd. En dat is de andere kant van dat zuchten. Dat is die positieve kant van dat zuchten. Dat het schepsel ook dat doet met een opgestoken hoofd. En het schepsel kijkt naar de hemel en verwacht het van haar schepper. Paulus die voert als het ware de hele schepping in als een persoon die omhoog kijkt en hoop heeft, want daar staat er ook, en hij verwacht de openbaring der kinderen Gods op hoop, vers 21, dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Nou verlangt de aarde naar dat moment. Ja, dat zij verlost worden van de verderfenis. Nu kan het een en ander nog bederven, nietwaar? Nu kan er nog een ziekte komen in uw perenboom. Dat je denkt van, jammer toch, die prachtige peren, ze zijn allemaal aangetast, ik heb er niks aan. Dat is de verderfenis. Maar als de volle openbaring van de kinderen God zal plaatsvinden, dan
zal er geen dienstbaarheid meer zijn aan de verderfenis, aan de zonde. Maar dan zal alles weer volmaakt zijn in de schepping en daar verlangt nou dat schepsel naar, gemeente. En hoe verlangt dat schepsel naar? Nu, Paulus gebruikt een beeld namelijk als een vrouw die in barensnood is. Nou, dat weten de moeders in ons midden wat dat is. Dat je lange tijd in verwachting bent. En dan zie je de datum steeds dichterbij komen dat het moment aan zal breken dat je weeën zult krijgen. En als dan die weeën komen en je voelt de pijn en je man ziet de moeite die je als vrouw moet ondergaan om een kind ter wereld te brengen, dan is dat tweeledig. Aan de ene kant dan zucht je vanwege de pijn en de moeite en de krachten die dat van je vergt. Maar aan de andere kant dan is er die hoop. Dan weet je, nu gaat het moment komen dat de kleine geboren zal worden. Kijk, en zo is het ook bij het schepsel. Het schepsel zucht als in barensnood zijnde. Dus aan de ene kant de pijn voelen en aan de andere kant de hoop hebben. Zal het dan nu komen, naarmate de natuurrampen sneller op elkaar zullen volgen? Naarmate de voetstappen van de komende Christus gehoord worden in deze wereld, zal dan nu dat moment komen? Ik moest zo denken, gemeente, aan het moment dat de Heer Jezus moest lijden en sterven op de kruisheuvel Golgotha. En dat ook de natuur daarop reageerde. Dat de aarde begon te beven. En dat er een duisternis kwam over de ganse aarde. Het was alsof de schepping ging spreken. Omdat het zo'n cruciaal moment was. Dat lijden en sterven van Christus. Zo'n omslag. Want daar zou immers de kop van de duivel vermorzeld worden. En daar zou de angel uit de dood weggenomen worden. Daar zou toch een doorslaggevende zaak plaatsvinden. Dat ook het schepsel verlost zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis. En daarom hebben we samen ook gezongen, gemeente, Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Kijk, en Paulus zegt, en dat is nou een teken. En let er dan ook op dat teken. Op dat zuchten van het schepsel. Dat is een teken dat het zal plaatsvinden. Dat ook het schepsel reeds zucht. En verlangt naar die dag. Kijk, en dat is een aansporing om de gelovigen op te wekken tot verlangen. Onze derde gedachte. En dan zijn we toegekomen aan vers 23. En dan in vers 23 begint Paulus met, en niet alleen dit, maar ook wij zelven. En als Paulus zo begint, dan wil hij daar eigenlijk de nadruk op leggen. Hij wil als het ware zeggen van, als nu het schepsel al zucht en verlangt en uitziet, te midden van de pijn, hoeveel te meer wij. En dan gaat hij dat ook motiveren. Hij zegt namelijk in vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Dus hoeveel te meer wij zelf. Namelijk die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zegt hij, zuchten in onszelf. Verwachtende de aanneming, namelijk de verlossing onzes lichaams. En laten we gewoon eventjes stapjes nemen in deze tekst. En luisteren. Hoe worden de ware zuchters getypeerd? Nu, als mensen die de eerstelingen des geestes hebben. De eerstelingen des geestes, dat is een beeld. Namelijk het beeld van de oogst. De oosterling die nam de eerstelingen mee naar de tempel tijdens het paasfeest en tijdens het pinksterfeest. En dan gaven ze daar eigenlijk mee aan als ze die eerstelingen van de oost brachten.
Heere, de hele oogst is eigenlijk voor u. De eerstelingen. Dat is een beeld dus. Nu, zegt Paulus, wij die de eerstelingen des geestes hebben. Dus Paulus sluit zichzelf daarbij in. Dat zijn de eerste werkingen van de Heilige Geest. Die een arm en een verloren zondaar aan deze kant van het graf ontvangen. De eerste tekenen dat zij zullen delen in de volle oogst. Dat zij zullen delen in de volle heerlijkheid. En juist die eerstelingen des geestes die in hen werken. Die moeten hen aansporen tot dat zuchten. Want een van die eerstelingen des geestes, dat is dat waarachtige zuchten van Gods kinderen. En dan staat er ook hoe zij zuchten. Er staat immers in dat vers, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zuchten in onszelven. In ons. Dus dat is een zaak van de binnenkant. Het is niet zo dat Gods kinderen over de aarde lopen, jonge mensen, als een stelletje zuchters. Met een uitgestreken gezicht. Dat zij niet normaal functioneren. Dat je zegt, nou ja, het zijn ook zulke rare mensen. Je kunt er ook niet een gewoon gesprek mee hebben, volstrekt niet. Echt niet. Het zijn gewoon nuchtere mensen, hoor. Maar zij zuchten in zichzelf. En we kunnen vanuit het Grieks het ook vertalen met om zichzelf. Wij zuchten om onszelf. En wij verstaan dat, gemeente, vanuit de gedachte dat een kind van God een tweemens is. Dus dat is ook weer die twee kant. Wij zuchten om onszelf, dat betekent om dat lichaam. Want er staat immers dat zij verlost zullen worden van dat lichaam. En dan bedoelt Paulus natuurlijk niet gewoon puur dat lichaam mee wat ik hier nou heb, waarmee ik op de stoel zit. Maar dat is het lichaam der zonde. Dat is een lichaam. Handen van zonde, ogen van zonde, oren van zonde, een hart vol zonde, overal waar die is. Daar is ook de zonde, net als Naaman de Syriër. Hij was melaats en waar Naaman was, daar was de melaatsheid. En zo is het ook met een arm en een verloren zondaar. Maar Gods kinderen beleven dat en die zuchten daaronder. Maar tegelijkertijd heeft dat zuchten ook een positieve kant. Want dat staat heel duidelijk in onze tekst. Zuchten in onszelf en verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zij verlangen, zij hunkeren dus naar de aanneming tot kinderen. Zijn ze dan nog niet aangenomen tot kinderen? Dat waren ze toch al, dominee? Dat stond toch al in het voorafgaande? Ja, maar we moeten dat goed lezen. Er is in de Bijbel sprake van een drieërlei aanneming tot kinderen. Dat is allereerst de aanneming in de stille raad des vredes, in de eeuwigheid. In de tweede plaats is dat de aanneming op het moment dat iemand wederom geboren wordt, dat hij een kinderhart gaat krijgen. En in de derde plaats is dat de volmaaktheid in die aanneming tot kinderen in de eeuwigheid. Kijk, en dat laatste daar verlangt nu een zuchter, een ware zuchter naar. Omdat het hier alles nog zo ten dele is. Jazeker, wedergeboren tot een levende hoop. Maar die hoop moet nog wel vervuld worden en dat is een zekere hoop. Vandaar ook dat Paulus verder leest. En leest met mij mee verder in vers 24... Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Dus dat zuchten, dat is enerzijds een zuchten, zoals we dat in Romeinen 7 hebben gezien, onder dat lichaam der zonde, om verlost te worden van dat verdorven bestaan. Dat ervaren Gods kinderen. Daar zuchten ze onder, maar aan de andere kant is dat een hoopvol uitzien naar de volle openbaring van het echte kindschap Gods. En dat mogen ze doen door dat andere instrument dat de Heilige Geest geeft. Namelijk door middel van de christelijke hoop. Want dat staat hier, wij zijn in hopen zalig geworden. Nee, dat betekent volstrekt niet van ja, we hopen nog eens een keertje zalig te worden. Daar klinkt twijfel in door. Maar juist de christelijke hoop is een vaste hoop, is een zekere hoop. En de christelijke hoop heeft zowel te maken met de zaak waar die hoop zich op richt, en het hopen. Het hopen, dat is de beweging van de ziel. De Heilige Geest werkt die zalige hoop. Wij zijn in hopen zalig geworden. Kijk, en de hoop richt zich op de dingen die je niet ziet. Want ik zie dat niet, ik zie de hemel niet, ik zie Christus niet. Ik zie God niet. Ik zie niet wat er straks weggelegd is voor degene die hem vrezen. Er is wel een heilige wetenschap. En waar haalt hij die heilige wetenschap vandaan? Die haalt hij uit het woord. En dat woord is de waarheid. Dus wanneer aan een ware christen gevraagd wordt, ja, maar waar hoop je dan op en hoe weet je dat dan? Dan zegt hij, dat staat in het woord. En daar richt die hoop zich op. Want, ja, zegt Paulus, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij dat ook hopen? Als je het allemaal ziet en voelt en ervaart, dan zeg je, nou, het is hier een hemel op aarde. En ja, ik kan zomaar dat genieten hier op aarde. Ja, waarom zou ik verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn? Waarom zou ik dat zeggen met Paulus, dat dat verreweg het beste is? Nee, de Heere, die houdt nog heel wat te goed in het leven van de ware gelovigen. En zij richten zich daarop met de levende hoop op die gehoopte zaak. En u voelt wel, daar zit wat tussen. Tussen het hopen en de zaak die gehoopt wordt. De zaak die verkregen zal worden, daar zit tijd tussen. Maar er zit niet alleen tijd tussen, daar zit ook strijd tussen. En daarom zie je ook dikwijls, als het gaat om de beoefening van die hoop, dat die hoop het sterkst wordt beoefend wanneer Gods kinderen in de strijd komen. Wanneer er geschud wordt aan die hoop, wanneer de duivel inwerpt. Waar is nu die God waarop gij bouwdet en aan wie gij uw zaak betrouwde? En dan zie je ook dat de dichter van Psalm 42 en dan zichzelf ook moed inspreekt. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. Die hoop die richt zich dus op de vastheid van Gods belofte. Daar is geen twijfel in wanneer die hoop levend is. Paulus spoort ook aan om dan het anker der hoop te werpen in het heiligdom. En wat is dat dan? Nou, dat is de hemel. Dat is daar waar Christus is, waar die hoge priester is. En dan denkt Paulus natuurlijk aan het Oude Testament. Want als in het Oude Testament het volk de hoge priester zag, en dan op een gegeven moment dan verdween die hoge priester het heiligdom in, en dan zag het volk
die hoge priester niet meer. Ja, en wat deed die hoge priester daar dan in het heiligdom?
Ja, dat wisten ze, want daar waren ze bij opgevoed. Dan ging hij bidden bij het reukofferaltaar, of één keer per jaar ging hij zelfs het heilige der heiligen binnen om daar verzoening aan te brengen voor het aangezicht van God bij de ark Gods. Dat wisten ze, maar ze zagen het niet. Kijk, en de ware gelovige die een betrekking had op die hoge priester, die had daar belang bij. En dat ware geloof, dat voedt de hoop, zodat hij gaat hopen, nou bidt hij. Want kijk, daar gaat een wolk omhoog en nou bidt hij. Ach, nou bidt hij ook voor mij. En daarom spoort Paulus ook de ware gelovigen aan om dat anker der ziel buitenboord te werpen in het binnenste heiligdom waar die grote hoge priester is, om dag en nacht te bidden voor zijn kerk, dat die hoop eens vervuld zal worden. En daarom richten zij zich op die hoop. Tussen het gehoopte en het hopen ligt de strijd. Maar hoe meer strijd, hoe meer de Heilige Geest het als het ware fluistert in de ziel. En aanspoort in de ziel om te zuchten onder het lichaam der zonde. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde? Maar ik dank God in Christus Jezus. Maar om uit te zien en te hopen op, ja, de volle openbaring van het kindschap Gods. Wat zal dat wat zijn, gemeente? De volle openbaring van het kindschap Gods. Als een kind thuis mag komen. Hij richt zich nu op de dingen die hij niet ziet. Want de dingen die hij ziet, die zijn tijdelijk. En echt, jonge mensen, ik zou je toch willen aansporen om je daar niet op te richten. Op de dingen die je ziet, ze zijn tijdelijk, ze zijn vergankelijk. Vergaap je toch alsjeblieft niet op de rijkdommen van deze wereld. Op de sporthelden, op de successen die je kunt krijgen in het bedrijfsleven. Vergaap je toch niet op al deze dingen, ze zijn tijdelijk. Maar richt je toch op de dingen die je niet ziet. Echt, jonge mensen. Dat is de ware hoop, dat is de ware rijkdom, daar richt een Gods volk zich op. Want de dingen die je niet ziet, zegt Paulus, die zijn eeuwig. En dat geeft ook moed en krachten om voor de ware pelgrims te volharden, om door te gaan. Ik moest zo denken aan het gedicht wat ik dikwijls ook geciteerd heb in ons midden. Komt die hoop, die levende hoop. Moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heeren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Gebed. O Heere, wij bidden en smeken van u of gij ons op de leerschool van de Heilige Geest dat ware zuchten wilt leren. Dat zuchten onder het lichaam der zonde. Maar ook dat hijgen naar God. Dat verlangen naar u, o Heere, naar de volle openbaring van het kindschap Gods. Heb ook, moeder, dank dat u ons hebt willen ondersteunen deze dag. Wilt u al het zondige dat erin was genadig wegnemen. En was en reinig ons toch in dat dierbare bloed. Heere, gedenk de gemeente. Wilt gij u over haar ontfermen. Wees gij haar tot een herder, o Heere. In opzoekende zondaarsliefde wilt gij nog zondaren tot u bekeren. En wilt gij uw volk en kinderen verblijden in uw bedehuis. Dat zij bemoedigd en gesterkt mogen worden op de levensweg. Wilt gij daartoe ook uw dienstknecht vervullen met de Heilige Geest. Help hem toch. Ja, omring ons met uw trouwe zorg. Bescherm ons toch in deze bange boze wereld. Opdat wij een toevlucht mogen hebben. O Heere, wees gij ons tot een toevlucht. Tot een eeuwige schuilplaats. Ook te midden van alle oordelen die plaatsvinden in deze wereld. O bewaar ons toch voor zorgeloosheid en onverschilligheid. En wereldgelijkvormigheid wilt gij ons er toch van verlossen. Genadige God, ontfermt u zich zo over ons en onze kinderen en kleinkinderen. En dat omwille van het verbond. Ja, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we die kostelijke psalm, het 14e vers van 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Het 14e van 69. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.